U kent waarschijnlijk deze reclame. Het is van een grote instelling. En die heeft het dan steeds over de curve van dit en de curve van dat. En dan zie je allerlei dingen die je als mens dat vergeten. Dat is ook stom dat ik dat niet gedaan heb. Ik had het beter zo kunnen verzekeren. Ik had die aandelen. En dan uiteindelijk zie je een moment komen dat juist op het dieptepunt er dan een ankertje naar boven wordt gegooid, zodat dat je dus uit het dal dat je zelf hebt veroorzaakt, en dan wil de bank je dan uithelpen, klimmen. Maar ik denk dat is het plaatje van de bank. En het gaat niet om welke bank, want ik maak geen reclame. Maar toen dacht ik, eigenlijk is het zo. En het is puur bedoeld om aan te geven, want onze bestuurszetel is in de hemelen. En daar probeer ik dit een beetje aan te koppelen. Het gaat om, ons bestuurszetel zit daar. Dat hoofdkwartier is daar. En er is een lijntje uitgerold. We zeggen dan wel eens makkelijk, dat is een beeldspraak, ik weet het. Maar het anker is in de hemelen. Het anker ligt daar, dat is ons vaste punt. Ik heb het even veranderd. God heeft het anker in ons hart gelegd. Het bewustzijn, het gaat zo. En wat gebeurt er nou? Ik hoef niet nu zelf als een gek aan het touw te sjorren en naar boven te klimmen. Dus er komt een moment dat God zegt, ja, nu. En dat anker, datgene wat in ons hart neergelegd is als vastheid en zekerheid, dat trekt ons dan, daarmee trekt hij ons naar zich toe. Dus ik heb alleen even het anker veranderd, maar meer als beeld, niet als sluitend punt, maar meer als beeld van ons punt van ons ligt hier. En dat is onze vastheid nu. Anker voor onze ziel. Straks trekt hij ons naar zich toe. En mogen op de plek waar hij ons nodig heeft worden ingezet. En ik denk dat, ik heb het geprobeerd op die manier een beetje aan te geven. En toen zei iemand, ja, het lijkt wel de curve van ons dienstbetoon. Nou, dat mag dan, als je het zo wil noemen. En er zullen nog wel meer verhalen aan te vasthouden zijn. Maar zo had ik het zitten bedenken dat we daar wat mee konden doen. Nou staat er in dat vers, onze bestuurszetel is in de hemelen. Je kan ook vertalen, behoort de hemelen toe of behoort aan de hemelen, of hoe je dat wil zeggen. Maar het gaat mij om het woord bestuurszetel. Zetel van bestuur. Ons hemelsdomein, ons hoofdkwartier boven. En toen dacht ik, denk bij hemelsdomein of bij bestuurszetel of bij hoofdkwartier aan bijvoorbeeld een ambassade. Als een ambassade is gevestigd in een vreemd land. In een ander land. En die ambassade, die heeft contact met het hoofdkwartier. En welk hoofdkwartier is er voor een Nederlandse ambassade in het buitenland? Dat is het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Met andere woorden, vanuit Den Haag komen de zaken die dan door de ambassadeur en zijn staf moeten worden uitgevoerd. Ze hebben dagelijks contact, vind ik wel een mooi beeld, dagelijks contact met Den Haag om de zaken goed te weten. Ze krijgen brieven, er is diplomatieke post en je kunt zien dat de man niet in dat land thuis hoort, want op zijn auto staat CD. Dat is wat anders dan een DVD, oh nee, Corps Diplomatique. Hij is daar namens een regering in dat land aanwezig. En ik vond eigenlijk dat een mooi beeld, want we zeggen dan wel eens van onszelf, we zijn ambassadeurs, maar ons hoofdkwartier, we worden aangestuurd vanuit de hemel. En ik denk dat dat een punt is om dat goed voor jezelf als beeld even mee te nemen. En ik denk dat we ons goed moeten realiseren. We hebben jarenlang het hier het woord burgerschap gelezen. En daar zit zeker kwaliteit van in, tuurlijk. Maar het gaat veel meer om een punt, en dan krijg je het. Als je bij burgerschap, dan ga je denken aan iets wat je bezit. Ga je daar dan denken. Maar het gaat er veel meer, en denk aan Filippenzen 1 vers 27, dan staat het woord gedraagt u. Het gaat hier veel meer om, hoe gedragen wij ons nou? En wordt nou aan ons gedrag duidelijk dat we ons gedragen naar de zetel van bestuur waar we bij horen? Gedragen we ons als ambassadeurs, of hoe moet ik dat noemen, He, dus ik denk dat het goed is. He, hoe gedragen wij ons? Op de plek waar God ons neerzet. Bewust van dat hoofdkwartier boven. Bewust van onze bestuurszetel. Daar worden we vanuit aangestuurd. En ik denk dat dat fijne dingen zijn om zo'n beeld dan mee te nemen. En als we straks, zeg maar, de Heer tegemoet gaan in de lucht, dan is het heel goed om je te realiseren, hoe gaan we daar dan heen? We keren terug, zou je bijna zeggen, op de plek waar we horen. Niet als vluchtelingen, niet als mensen die afhankelijk zijn van de gastvrijheid van anderen. Je hebt geen visum nodig om binnen te komen, of een speciaal paspoort, maar we mogen er binnenkomen als onszelf. En in Christus, hebben we recht op alle voorrechten, of alle privileges waar hij aanspraak op kan maken. En ik denk dat dat het punt is. Je mag je bewust zijn en bewust worden. Onze bestuurszetel is in de hemelen. En daarvanuit worden we aangestuurd. Want wat zit daar op dit moment waaruit we ook de redder verwachten? En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren, waaruit we ook de redder verwachten. Die redding die hij 2000 jaar geleden voltrok. Die redding die we ons bewust zijn geworden. Waarvan we zeggen, u hebt me gered. Die redding uit situaties in ons leven, elke keer weer. En uiteindelijk dat moment dat er een eind komt aan al die zaken. En dat we hem tegemoet mogen gaan naar ons lotdeel. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. En is dat dan zonder ons lichaam dat we nu hebben? Je moet gewoon eigenlijk denken, we mogen de redder verwachten. Waaruit we, even kijken, ja. Staat waaruit we ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. En redding is dus pas voleindigd, tot zijn doel gekomen, als hij ons naar zich toe haalt. En ik denk het is goed om ons dat te realiseren. Die redding is nog niet compleet, dat blijft gedurende de tijd dat we hier zijn, blijft dat zo. Maar op dat moment dat hij ons naar zich toe haalt, is het klaar. En ik denk dat het heel goed is de redder verwachten. Er staat dus niet hopen. En ik ben blij dat het zo duidelijk steeds geklonken heeft. Het is niet iets waar onzeker overheid kan blijven bestaan. Het is niet, laten we het hopen, het is uitkijken naar. Het is zeker weten. Dat wat nu staat te komen, is dat hij ons naar zich toe haalt. En dan denk ik van, als je dan Romeinen 8 leest. Hè, dat je ziet, de schepping wacht met rijkhalsend verlangen. Op dat moment. Hè, en terwijl we rijkhalsend uitzien naar, is er ook het moment dat we zuchten bij onszelf in de verwachting van dat zoonschap. Maar we verwachten het met volharding, toch? Vader, u houdt me vast. U heeft uw zoon gegeven. En straks zal er het moment zijn dat we hem mogen ontmoeten. En dan is daar dat mooie wat er staat. Want er zijn gemeenschappen, geloofsgemeenschappen, waar men dan zo denkt. En wat gebeurt er dan? Dus onze bestuurszetels in de hemelen, waaruit we ook de redder verwachten, je hoort hem zo slippen, hè? De redder verwachten, de Heer Jezus Christus, en wat dan? God doet niet min over wie we zijn, over het lichaam dat hij ons heeft gegeven. Hij heeft het notabene zelf in al zijn subliemheid geschapen, die het lichaam van onze vernedering zal omzetten. En hoe zet hij het dan om? Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus dat is wat ons staat te verwachten. Het lichaam van onze vernedering zal worden tot een lichaam van zijn heerlijkheid. Ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. En natuurlijk, als we naar boven gaan, ik zat in het vliegtuig. En we vlogen terug naar Nederland en ik keek op de teller, want ik ben altijd iemand die graag weet hoe het zit. En ze laten op zo'n schermpje constant zien hoe hoog je zit en hoe snel je vliegt en de temperatuur buiten. En ik zag die temperatuur steeds maar oplopen van min 52, min 54, min 58. En dan realiseer je, vader, we kunnen alleen naar boven als u ons daarvoor daaraan aanpast. Aan de plaats aanpast waar we naartoe gaan. Ik denk, heerlijk om ons dat te realiseren. We gaan straks hem tegemoet. En tegelijkertijd beseffen we nu, daar mogen we op wachten. Dat lichaam van onze vernedering. Dat met al het wat dat lichaam meebrengt. En alsjeblieft, de Engelse, ik heb een Engelse vertaling liggen waar dan over dat lichaam wordt gesproken. Daar gebruiken ze dat Engelse woord voor. Dat betekent verachtelijk. Waar je op neerziet wat walgelijk is, omdat het zo ook zijn eigen leven leidt. Maar God kijkt zo niet. We hoeven niet dat lichaam te straffen met allerlei karwatsen en weet ik veel, omdat het lichaam, dat is allemaal eigen verdiensten kweken. We mogen gewoon zoals we zijn bij hem komen. En we mogen weten, die tijd van verheerlijking komt eraan. En nu zien we uit naar de verlossing van ons lichaam. Niet uit ons lichaam, maar van ons lichaam. En ik denk dat het heerlijk is. Het lichaam dat we hebben, dat ouder wordt, of noem het maar op, waaraan je ervaart dat kracht afneemt bij het ouder worden. Dingen die je vroeger kon, na één nacht slapen, was je weer hersteld. Nee, dat lichaam herinnert me ook aan het feit, vader, er komt een moment dat dat voorbij is. Dat u van dat lichaam een lichaam van heerlijkheid maakt. En dat wat ik nu heb, wat wij nu hebben, dat bereidt ons als het ware voor op het toekomstig lichaam dat we krijgen. En ik vind dat zo'n mooi moment. God schiep de mens. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Enzovoort. En waartoe schiep God nou de mens? Opdat er een, mag ik het even op een bepaalde manier zeggen, opdat er een vorm was, opdat de zoon als mens kon komen. Ook de zoon had een lichaam zoals wij. Zonder de zonde had een lichaam zoals wij. En doordat de zoon hier heeft rondgegaan, en denk maar aan die prachtige vernedering, verhogingsbeelden die we daarbij hebben. Die God weet wat er in ons hart speelt. God weet hoe mensen kunnen lijden. En God keert zich niet af van een lijdend lichaam. Keert zich niet af van een ziek mens. Maar God gaf zijn zoon om duidelijk te maken, ik ben er en ik draag je. En heerlijk dat we straks dat heerlijkheidslichaam zullen krijgen. En dat we nu gewoon blij mogen zijn, in alle voorzichtigheid zeg ik dat, met dat wat God ons geeft. Vader, mogen we ook met ons lichaam tot uw eer zijn. En mogen we van u zijn in alle situaties. En dan is het heerlijk als je leert, en soms denk je dat je met sommige dingen niet bij God kan komen, maar dat je kunt met alles wat het menselijk lichaam heeft, dat je met al die zaken bij hem kunt komen. Dat je je dus als mens niet hoeft te schamen voor je lichamelijke reacties. In die zin, vader, wilt u me helpen om mens te zijn tot uw eer, ook lichamelijk. En God keert zich niet af van seksualiteit. God heeft het aan een mannelijk en een vrouwelijk lichaam gegeven om ook liefde op die wijze uit te drukken. Het gemak waarmee de wereld met kostbare dingen omgaat, dat is af en toe zo afschuwelijk. Maar God zet je neer als jongen en als meisje. God laat je elkaar ontdekken. En dan zegt God, ik heb zoveel te geven. Ook een lichamelijke vorm van uitdrukken van de eenheid die er tussen jullie mag bestaan. En God zet dat dan in de tuin van zijn liefde. Zet het dan in de tuin van het huwelijk neer. En zeg, hier, geniet van elkaar. En dan zie je dat dat niet iets is waar God zich van afkeert. Maar dat God geeft om uitdrukking te geven aan dat soort zaken. En dan kan je wel preken. En dan kan je wel negatief over dat lichaam doen. Maar het is een heerlijke zaak dat God de worsteling die je hebt met je lichaam wil omzetten. En wil maken een lichaam dat dient tot eer van hem. En ik denk dat dat enorme zaken zijn. Dat God al die zaken, ook seksualiteit. Laten we alsjeblieft als gemeente, als gelovigen, er met elkaar goed over kunnen praten. In zuiverheid en in liefde en alle zaken meer. En een weg wijzen aan een jongen die worstelt. Aan een meisje dat haar vragen heeft. En niet denken van, oh, het is minder waardig. Nee, God heeft je zo gewild. God heeft je zo geschapen. En je mag er samen straks van genieten. En dan geeft God rust en ruimte en een plek voor waarin je tot al dingen mag zijn. Daar mag je God samen voor danken. Dat lichaam is niet verachtelijk. En die wereld die probeert maar weer los te koppelen. Dat lichaam dat we hebben, dat moet ook zijn weg vinden en dat soort zaken meer. En dat probeert ze dan los te koppelen. Maar dat wat hier zit, dat tussen je oren zit, dat heeft alles te maken met het lichaam. Het is belachelijk om lichamelijke gevoelens los te koppelen van dit. Het zit altijd, wat dat betreft zijn die oren belangrijk. Wat ertussen zit is belangrijk. Maar God geeft dat om dankbaar mee te zijn. En tegelijkertijd in een vermoeidheid, in ziekte, in lijden. Het besef dat als iemand in lijden overlijdt, of ernstig ziek is en lijdt, en je staat erbij, dan heb ik het zo ontzettend nodig te weten dat dadelijk dat heerlijkheidslichaam hieraan, aan dit lichaam wordt voltrokken. Die heerlijkheid komt er, ook voor jou. En ik kan me herinneren, een tante van Aden zat in het Jappenkamp, tijdens de oorlog. En ze was de vrouw van een predikant. Maar mannen en vrouwen zaten gescheiden. Als je een jongen een bepaalde leeftijd kreeg, dan ging je naar het mannenkamp, ben je weggehaald bij moe. En toen zij stierf, zei de predikant in de dankdienst, want dat was het ook. Ze had maar 4 of 5 blaadjes uit de Bijbel kunnen bewaren. En toen dacht ik, welke dan? En dat was uit Openbaring een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En toen zei hij, en ik had het wel eens gehoord, maar op dat moment word je dan ineens weer je bewust en vertroost het in het verdriet. Dat hield haar overeind, haar man niet onder controle. Stuk voor stuk raakte ze de zoons kwijt die dan naar het mannenkamp moesten. En al die zaken meer. Maar ze wist dat het niet buiten God omging. Dan is daar het pijn, dan is daar het lijden, dan is daar het gemis. Maar tegelijkertijd, Vader, wat mijn ogen zien, is triest en pijnlijk en vernederend. Maar straks komt uw toekomst. En laat ik even los hoe het verder zit. Maar straks komt uw toekomst. En God geeft ons nog veel meer perspectief daarop. En dan zit je daar en dan denk je, Vader, machtig hoe u mensen gedragen hebt, ook in die omstandigheden en nog steeds draagt. Het gaat om waaruit we ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die het lichaam van onze vernedering zal omzetten, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En ik denk dat heerlijk, je dat mag weten, zijn heerlijkheid, het lichaam van zijn heerlijkheid. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren, het lichaam van zijn heerlijkheid. En kijk, toen de Heer was opgestaan en zich aan zijn discipelen vertoonde, toonde hij een lichaam dat nog geen spoor van verheerlijking vertoonde. Het was niet het lichaam dat zou horen bij zijn heerlijkheid. En zelfs bij de verheerlijking op de berg was dat niet optimaal, dat lichaam van zijn heerlijkheid. Maar toen Paulus op weg naar Damascus hem zag, straalde hij, staat er dan, feller dan de zon. En Paulus werd er op slag blind van. En ik denk dat dat een machtig moment is om dat te realiseren. En dan zie je heel dicht bij elkaar liggen. Het lijkt tegenstrijdig. Onderschikking aan de ene kant, verheerlijking aan de andere kant. Als we kijken naar onszelf, en die kop in de spiegel die me 's morgens aankijkt, dan is dat geen heerlijkheid. Straks zal dat stralen. Dan zal het kracht hebben. Dan zal het in zijn volheid. Dan zal het in zijn heerlijkheid zijn. En waarom? Omdat straks dan de aansluiting, we hadden het vanmorgen in een gesprek over schakelaars en over de stroombron erachter en over al die zaken. En waarom zal het dan straks zo zijn? Omdat dat lichaam dan weer optimaal 100% verbonden is met de bron van het leven en volledig staat onder de heerschappij van Christus. Heel veel onafhankelijkheid die een mens nastreeft. Heel veel rebellie brengen een mens vernedering en dood. En God leert ons, dwingt niks. Maar God leert ons om een gegeven ogenblik dat prachtige woord onderhoren, om als we het gehoord hebben, er gehoor aan te geven. En te gaan staan onder dat woord dat God spreekt. Dat is uiteindelijk met jonge mensen ook zo, maar het geldt voor iedere leeftijd. Geen meer kan je het horen. Je kunt het ermee eens zijn. Je kunt het zelfs uitdragen. Maar er is een moment dat dat horen, of dat wat je gehoord hebt, je gaat brengen tot onderschikking. He, als ik als militair, anderhalve paardenkop dat ik er geweest ben daar, want als ik militair de bevel kreeg dat ik plat moest, dat we zeggen dekken, he, dat je uit de kogelbaan bleef, want dat was de bedoeling, kun je natuurlijk blijven staan en zeggen, ja, ik weet het. Maar de bedoeling van de dienst, wat was het ook alweer? Gert, help even, was het ook weer die mooie kreet? Tucht is de ziel van de militaire dienst, of de ziel van de ongeschiktheid, zoiets. Maar ik kan me herinneren dat ik een gegeven moment, wanneer werkte het? Dat op het moment dat ik het bevel kreeg, dat je het uitvoert. Dat je uit die kogelbaan gaat. Dat je luistert. In de zin van onderschikking. En ons schikken onder dat wat God zegt, dat brengt straks met zich mee dat we zullen zien, machtige God, u leidt dat alles tot volledige onderschikking. Er komt een moment, en daar snap je wel eens daar, als je al dat menselijke om je heen ziet, als je al dat verdriet ziet in mensen, al dat lijden, dat straks als de Zoon zegt, het is genoeg. Alles is aan mijn voeten onderworpen. Dat hij zich dan als het ware omkeert. En dat hij dan zijn vader zal mogen aankijken. En dat hij zegt, vader, alsjeblieft. Een verheerlijkt universum. Alles. Onder uw voeten. En ik denk dat machtig zal zijn. Dat lichaam, dat verheerlijke, hè, dat lichaam van zijn heerlijkheid, daar zal ons lichaam gelijkvormig aan weten, aan zijn. En dat is iets waar je enorm naar kunt uitkijken. In overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Christus is volledig tot zijn taak toegerust. Wat Christus van Vader een opdracht krijgt, zal uiteindelijk zo zijn. Als het al aan hem is ondergeschikt, zal hij zich mede ondergeschikken. En daarom is het inderdaad God alles in allen. 1 Korinthe 15 vers 28. Dat soort zaken. En ik hoop dat heeft mogen klinken in de loop van de afgelopen dagen. He, dat je een gegeven moment je realiseert, zo zit het. En als Paulus ons dat dan hartstikke duidelijk, helder vanuit de schrift voor ogen heeft gezet, dan zegt hij daarna, en dat wilde ik met je lezen, en dat doe ik uit de NBG. En dan krijgen we het vervolg van Filippenzen 3. En even ter afsluiting van datgene wat we met elkaar in deze 5 dagen gedaan hebben. En als je de volgende week er ook zou zijn, en we gaan weer 5 dagen studeren, garandeer ik je dat je weer een heleboel andere dingen erbij hoort. Zo werkt het nou eenmaal. Ik heb ook moeten kiezen, dat heeft Kees ook moeten doen, uit de voorbereidingen die er lagen. En dan biddend ga je dus naar dat moment toe om het uit te werken. En dan staat er in Filippenzen 4, en je moet zelf maar eens kijken, dat geef ik je als opdracht mee. Kijk nou eens in Filippenzen 1 vers 27 en 28. En vergelijk dan eens wat er staat in Filippenzen 4 vers 1 tot en met 7. En ga eens kijken, dingen die in Filippenzen 1 aanzetten, hoe die dan uit zijn gewerkt in Filippenzen 4. Dus in Filippenzen 1, 27, 28. En vergelijken en naast elkaar leggen, compleet misschien laten maken, wat er staat in Filippenzen 4, vers 1 tot en met 7. En wat eigenlijk heel belangrijk zou zijn, en als je nou vanmiddag niks te doen hebt, en ik bedoel dat alleen maar heerlijk, goed. Wat heel goed zou zijn is, als je nou, hebben die brief in partjes gelezen. Steeds heeft er door Kees en mij eens gezegd, Denk aan het verband, denk aan de structuur, kijk naar het geheel. Maar het zou heel goed zijn als je nou gewoon eens de hele brief leest. Al die zaken die Paulus zegt, niet als versen uit elkaar rukken, maar lees naast de hele brief. Zoals die geklonken heeft in het hart, naar het hart van de Filippenzen. En dan zegt Paulus, daarom. En nou snap je waarom je dan even moet terugdenken. Waarom? Daarom. Omdat ik net gezegd heb, die versen 20 en 21. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat. Mijn blijdschap en kroon staat alzo vast in de Heere, geliefden. Dus God is degene die ons ziet in Christus Jezus als geliefden. Dus je mag daarin naar elkaar kijken. Door hem geliefd ben ook jij. En nou zie je dat die positieve aansporingen waar Paulus mee gestart is, dat het doorgaat. Allemaal hebben zo misschien onze twijfels. Of onze wankelmoedigheid. Of het verschil in gezindheid. Of worstelen we met depressies. Of met dingen die steeds weer ons naar beneden trekken. Zijn er zorgen waar we niet uitkomen? Soms heel hard, materieel of financieel. Worden we in beslag genomen door allerlei zaken. En dat is zo ontzettend waar. Waar hou je nou de hele dag mee bezig? En ik bedoel, dan zie ik mensen die dan zich vol tanken aan wat we dan televisie noemen. En ook internet biedt het een en ander. En ook nog de krant heeft het een. Dan ben je de hele dag bezig met informatie verwerken. Ga je daar nou lekker van slapen? Sta je daardoor vast? En ik bedoel dat niet negatief, want ik ben zelf ook wat dat betreft een leesfiguur. Maar Paulus zegt tegen jou en tegen mij, hij spreekt je aan als broeders en hij noemt ons geliefden. Paulus staat er, hij verlangde naar ze. Het is toch, als je naar de dienst gaat, zou het zo moeten zijn. Ik weet ook dat het anders kan zijn hoor, jammer genoeg. Ga je dan blij op weg omdat je geliefde broeders en zusters ontmoet? Dat klinkt eigenlijk heel zwaar hè. Maar medegelovigen van je, wauw, je denkt hetzelfde en je gelooft hetzelfde als ik. Machtig, je wordt door hetzelfde aangestuurd. Zijn liefde, zijn genade, zijn verzoening. Vreugde en krans, zijn wij vreugde en krans van hem. Hij praat heel persoonlijk. Hé, broeder, je bent geliefd. Je bent een prachtmens in de ogen van God. Staat al dus... staat zo vast in de Heere. Als je dit leest, dan zie je toch dat Paulus een vent is. Een apostel is. Een apostel is waarbij het hart bepalend is. Niet volg je de leer. Ken je artikel 37? En ik bedoel het niet vervelend, maar... En niet die wet die elke zondag gelezen wordt. Maar besef je dat het is God die van je houdt. God die zijn weg met je gaat. God die je toekomst geeft. Die je uiteindelijk elk mens toekomst geeft. En dan ben ik zo verdrietig als ik lees wat anderen ook gelovigen doen. En niet veroordeeld zeg ik dit, maar gewoon constaterend. En dan denk ik, het is toch wat? Al die eeuwen dat mensen afwijken. Al die eeuwen dat gelovigen elkaar bestrijden. Soms indachtig, ik doe het goed. Ik zat op 12 kilometer boven Engeland. Boven Birmingham. En ik keek zo naar die grote stad beneden me. En ik zag heel veel kerkjes. Overal kerkjes. Kerkjes. Je zag zelfs geen kerkje meer staan af en toe. Vanuit dat perspectief van 12 kilometer. Hoogte wordt een kerk. Een kerkje. Een flintertje. En toen dacht ik, vader, wat ben ik blij dat u voorbij kijkt aan al onze muren. Aan al die muren die gelovigen tussen elkaar optrekken. En ondanks al die eeuwen van muren en van afwijken. Is Gods geduld met de wereld niet op. Is Gods geduld met gelovigen niet op. En nog steeds heb ik dat woord nodig wat Paulus hier zegt. Staat zo vast in de Heer. Dat is mijn kracht. Dan wil ik zijn vader. Als God u mij zoveel ruimte geeft, mag ik dan niet een gelovige zijn die een ander ruimte afneemt en beperkt. Als je me zoveel ruimte geeft en zoveel liefde geeft, mag ik vaststaan aan u. En mag ik alles wat ik nodig vind in Christus vinden. En dat vind ik. En dan ga je op weg met God. Soms schrik je dat je het uitspreekt naar hem toe. En dan doet God telkens wat hij heeft gezegd. En telkens mag je weten, en sorry dat ik het zo zeg, dat als je kijkt, krijg je een knipoog. Zo, ik hou van je. En ik bedoel nu de dochters inclusief. Ja, maar ik kom tot mijn doel met ieder mens. En dat zijn zaken die zo ontzettend mooi zijn dat het zo is. Alle zaken die er zijn, God werkt dat uit. En ik vind dat een enorme zaak om je dat te realiseren. God werkt dat uit. Die broeder die dat op... God heeft hem lief. En gaat met hem dat tempo. Maar degene die u in mijn leven geeft als de man, de vrouw naast me. Ook met die ongelovigen. Of ook met die nog niet gelovigen. Of ook met... Ik heb hem lief. Ik heb haar lief in Christus. Ik denk dat dat machtige zaken zijn om ons dat te realiseren. God gaat met ieder zo zijn weg. En dat wij iets mogen weten van dit evangelie van genade, liefde en verzoening. Vader, help het ons om het te laten zien in de praktijk van elke dag. En mag het in uw handen bruikbaar zijn. En ik denk dat dat het heerlijke is. Al die mensen om me heen. Al die mensen om u en mij heen. Al die lastige docenten voor de klas. Al die leerlingen die het leven. Enzovoort. Misschien vloekt het wel bij het praten. En dan geemelijk kan ik het niet laten, want ik vind het niet fijn dat dat zo gaat. Ik ben zo blij dat ik God mag kennen. Want hij doet niet wat jij vraagt. Hij heeft je lief. Stomme vent. God heeft je lief. Dus naar al die mensen om je heen mag je kijken. U komt tot uw doel. Ook met die. En ook met die. Ook met die. Nee, niet met die en met die. U komt tot uw doel uiteindelijk met allen. En dan denk ik heel verwonderd. Dan ga ik mee stoppen. Hoe kan het nou? Dat kan nooit aan mezelf gelegen hebben dat u tegen me zeggen wil. En praat over uw trouw en uw liefde en uw genade. Dat u tegen me zegt, want weet je waar je bestuurszetel zit? Weet je wat je aansturen moet? Aansturen mag? Je bestuurszetel is in de hemelen. En daaruit mag je jouw redder verwachten. Met anderen samen. We mogen onze redder verwachten. Wie? De Heer Jezus Christus. En dan zal dat lichaam van onze vernedering omgezet worden, veranderd worden, gelijkvormig worden aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En dan gaat God zijn plan af, tot en met het laatste. En dan zal het al aan de Zoon zijn ondergeschikt. En hij zal zich omkeren en zeggen, Vader, alsjeblieft. En dan onderschikt hij ook zichzelf. En dan zal dat moment zijn, wat er niet maar zomaar in een gesprek wam de grabbel moeten gooien, en soms werkt het ook wel, maar waarin je mag zeggen, God zal uiteindelijk zijn alles in allen. Als ik dan de commentaren lees in de pers, op een broeder die dat breed uit en voluit verkondigt, net zoals wij dat mogen verkondigen en breed uit mogen zeggen, dan denk ik, je zegt nu nog dit, en God heeft je lief. En ik wil je ook lief hebben, ik wil voor je bidden. Ik kan niet anders. Ik bid voor je. En ik weet dat ook straks jij dit zal zeggen. En dat je er volledig, 100% het voluit je hart zal laten komen. En zal zeggen, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Dat is niet gedwongen, maar vrijwillig. Dat is voluit, zal dat klinken. En wij die weten vanuit welke plek we worden aangestuurd, hebben contact met het hoofdkwartier. En leven op de plek waar God ons neerzet. En voeren uit wat hij ons zegt. Ik had nooit gedacht dat dit er allemaal in zat. En ik denk dat ik misschien maar een klein beetje heb kunnen duidelijk maken met Kees samen van die enorme grote rijkdom die er in dit gedeelte staat. Het was misschien eerst nog heel erg apart, maar ik hoop dat we het nu hebben kunnen laten landen in ons hart. En dat het mag landen met onze voeten op de plek waar we staan. Het is enorm te weten dat Hij er is. En zo mogen we tezamen Paulus navolgen. En daarin volgen we Christus na. En als we hebben het over verlies en winst. Voor Paulus was het zo winst, verlies en dat winst. En zo kunnen we onze eigen verliezen neerzetten. Maar ik heb het graag. Want de winst, dat wat er tegenover staat, is zo bijzonder. Al is het alleen maar dat moment. En ik kies dat er bewust even uit. Dat ik Hem mag kennen. Dat Hij, me aanspreekt bij mijn naam. Dat Hij zijn weg met me gaat. En dat Hij niet gelijk nee schudt als ik het weer fout doe. Maar dat Hij zegt, kom op. Loop eens mee. We doen het zo. En die schrift, die geeft ons al die zaken die we zo nodig hebben. En ik wilde graag daarvoor eindigen. Vader, in het diepe besef. Maar dat zeg ik als mens, Vader. We zijn hier nog lang niet op uitgestudeerd. Maar wat is het rijk wat U ons geeft? En mag dat dan meegaan, Vader, als we naar huis gaan? Wat is het rijk wat U ons geeft? En mogen we die brief lezen, Vader? Gewoon in zijn geheel lezen en beseffen wat Paulus daar allemaal in zegt. Heerlijk dat het ons wijst, ons leidt in het dienstbetoon. Dat het als een anker in ons leven mag functioneren, dat wat U zegt. En dat het moment komt dat U ons naar U toetrekt. Onzichtbaar nu, straks blijken de lijnen waarmee we met U verbonden zijn. Dank U wel voor de rust die we om ons heen mochten hebben. Voor de kinderen die werden opgevangen. Voor het eten dat wordt klaargemaakt, Vader, voor versterking van ons lichaam. En dank U wel voor die stralende, heerlijke, glansrijke toekomst die U geeft. We willen U danken voor wat U gaf, geeft en geven zult. Want U hebt nog zoveel te geven vanuit uw overwicht van genade en liefde. En we danken U in degene die ons dat alles bewust maakte en liet zien, Christus Jezus, onze Heer. Amen.